Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan om de opname te wijzigen of om de opname te verkopen. Voor meer informatie en andere studies kunt u terecht op de website steffens.r8.org. Steffens. Kleine letter R, cijfer 8.org.
Fijn om God zo te mogen aanbidden, in zijn heiligdom te zijn en er te mogen wonen. Dat is het allermooiste. Als we gaan ontdekken wie de God is die wij hebben en hoe rijk we zijn. Ik merk toch steeds dat heel veel mensen, sommigen zijn in de kerk zelfs groot gegroeid. Ja, ze zijn hun leven lang daar geweest. Maar ze kennen nog zo weinig van de God van de Bijbel. Ze weten nog zo weinig wie hij is. En het is mijn gebed dat je gewoon God beter gaat leren kennen. Je zijn grootheid mag zien. Paulus bidt dat zo vaak als hij schrijft in zijn brieven. Dan zegt hij steeds bijvoorbeeld aan de Efeziërs dat hij bidt. Dat ze die heerlijkheid van God mogen gaan zien, gaan beseffen wat er in ze is. En het woord heerlijkheid wat hij gebruikt, dat Griekse woord doxa, dat was de heerlijkheid zoals je die hebt bij een koning. De rijkdom, de macht van een koning. Als je dat zag, dan kon je zien hoe geweldig die koning was. En zo mag die rijkdom bij ons zichtbaar worden. Nou, een van de sleutels waardoor die dingen van God in ons leven zichtbaar gaan worden, is het zegenen. En daar wil ik vanmorgen over spreken en over nadenken. En ik wil iets lezen uit Genesis 48. Dan wil ik beginnen. In Genesis 48, daar worden Ephraim en Manasje gezegend. U kent dat verhaal misschien wel. En er gebeurt daar ook iets vreemds. Ze worden uiteindelijk voor Jacob gebracht, voor Israël gebracht. Maar Israël had een probleem. Hij kon niet zo goed zien. Blijkbaar zag hij de jongens wel staan, maar hij wist niet wie ze waren. Want hij vroeg wie zijn dat? In vers 8, als we daar kijken, Genesis 48, vers 8. Toen Israël de zonen van Jozef zag, zei hij, wie zijn dit? Ja, het waren zijn eigen kleinzonen, maar hij herkende ze niet. En Jozef zei tot zijn vader, dit zijn mijn zonen, die God mij hier gegeven heeft. En daarop zei hij, breng ze toch tot mij. In het Hebreeuws staat er zo, breng ze toch alsjeblieft bij me. Het staat er heel sterk in het Hebreeuws. Maar waarom? Opdat ik hen zegene. Hij ging de kinderen zegenen. Ik moet eerlijk zeggen dat een van de mooie herinneringen die ik heb in mijn leven is dat vlak voordat mijn vader naar huis ging, naar de Heer ging, dat hij mijn broer en mij gezegend heeft. Hij heeft het ook gedaan met zijn enige kleinzoon die hij had. En ook die heeft hij gezegend. Maar het is zo mooi om de zegen van je ouders te mogen ontvangen. En ik zou ook willen zeggen, ook tegen ouders hier, wacht niet totdat je doodgaat met het zegenen van je kinderen, maar begin er eerder mee. En daar ga ik vandaag ook wat over vertellen. Maar het is wel goed als je zo mag eindigen je leven en zo dingen mag doordragen aan de volgende generatie. En dat hebben mijn broer en ik ook gezegd toen mijn vader overleed. Toen zeiden we tegen hem, jij mag nu de fakkel loslaten. Wij gaan hem doordragen. De fakkel van koning Jezus, want wij zijn de tweede generatie. En geweldig dat het dan zo door mag gaan en dat het mag doorgegeven worden. Israëls ogen in vers 10 nu waren dof geworden. Dat staat eigenlijk zwaar in het Hebreeuws. Van de ouderdom. Hij kon niet zien. En Jozef bracht hen dichterbij en hij kuste en omhelste hen. En daarna zei Israël tot Jozef, ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien. En zie, God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. U weet, Jacob die dacht heel lang dat Jozef dood was. En hij zegt, ik had niet meer gedacht jouw aangezicht nog ooit te kunnen zien. En nou heb ik zelfs nog kleinkinderen ook van jou. Ja, bijzonder. En toen deed Jozef hen weggaan van zijn knieën. En hij boog zich met het aangezicht der aarde. En Jozef nam hen beiden en met zijn rechterhand Ephraim aan Israëls linkerhand en met zijn linkerhand Manasje aan Israëls rechterhand. En hij bracht hen dichter bij hen. En hoewel Jozef's ogen slecht waren, zien we dat er toch iets bijzonders gebeurt. Je zou denken wat er nu gaat gebeuren, oh, is een foutje. Maar zijn natuurlijke ogen waren slecht. Maar de ogen van zijn hart kon hij heel goed zien. Het grote probleem is dat vandaag de dag veel mensen misschien hele goede ogen hebben, maar dat de ogen van hun hart, dat die zwaar zijn, dat die dof zijn. En dat we niet met de geestelijke dingen kijken. Je ziet hoe het was bij de roeping van koning David. Toen al die zonen van Isaï daar kwamen. Niemand had zelfs aan David gedacht. Ja, dat rossige jongetje wat op zijn harpje zit te spelen daar bij de schaapjes. Dat kan toch een koning worden. Ja, toch? Mensen kijken met natuurlijke ogen. Maar er staat zo'n mooie Bijbeltekst bij. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. God zag het hart. En God zag dat die David, die aan de ene kant mooie muziek kon maken, David die in zijn emoties vaak heel erg op en neer ging, moet je maar eens kijken, de ene keer zit hij heel diep in de depressie en de andere keer zit hij boven op de bergtop. Maar hij was in staat om leeuwen en beren te verslaan. Ja? En hij was in staat, ondanks zijn zonde, om tot berouw te komen. En dat is zo belangrijk. Niemand van ons is volmaakt. Maar velen van ons proberen onze zonde te bedekken. We proberen zelfs naar God toe te zeggen, ja, maar Heer, u weet hoe het gekomen is. Dat gebeurde en dat en dat. Maar David wist wat het was. Hij had een duwtje nodig, maar hij kon uiteindelijk tot werkelijk berouw komen. En hij wordt genoemd een man naar het hart van God. En ik geloof dat wij moeten gaan leren, ook voor ons eigen leven, ook binnen de gemeente, om met geestelijke ogen te gaan kijken. En niet meer met onze natuurlijke ogen. Vandaar dat priesters in het Jodendom, als zij de priesterzegen uitspreken, altijd de ogen daarbij sluiten. Omdat ze niet met de natuurlijke ogen willen kijken en iets door willen geven. Nou lezen we in vers 14. En toen strekte Israël zijn rechterhand uit. Rechterhand is in het Hebreeuws yamin. Dat woord kent u natuurlijk allemaal wel. Ja. En dat staat in het Hebreeuws voor het goede. Het is je rechterhand. En hij legde die op het hoofd van Efraïm. Maar weet je wat het probleem was? Efraïm was de jongste. En de grootste zegen was altijd voor de eerstgeborene. Dat betekent dat je je rechterhand altijd op de eerstgeborene legt en de linkerhand voor de jongere is. En wat doet Jacob nu? Hij legt zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de jongste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. En hij legde zijn handen kruiselings, ofschoon Manasse de eerstgeborene was. Ik geloof trouwens niet dat wat hier gebeurt, dat het allemaal toevallig is. En ook dat die handen hier kruiselings staan. Menasje en Efraïm zijn ook symbolen ergens voor. Efraïm heeft later zich met de volkeren vermengd. En Efraïm is een beeld geworden van het Noordrijk. Dat deel van Israël wat is weggevoerd, wat in als eerste al is afgebroken. Daar staat Efraïm voor. Maar ik vind zo bijzonder die gekruiste handen. Ik heb ontdekt dat je op iedere bladzijde van de Bijbel het kruis tegenkomt. En dit is een van die vele voorbeelden. En dan zegt in vers 15 Jozef. En hij zegende Jozef en hij zei, God, voor wiens aangezicht mijn vader Abraham en Isaac gewandeld hebben. God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag. De engel die mij verlost heeft uit alle nood, zegenen deze jongelingen, zodat in hen mijn naam en die van mijn vaderen Abraham en Isaac voortleven, en zij in menigte mogen toenemen in het land. Nou, ik zei al, er is al iets vreemds aan de hand. Bij dat zegenen zien we eigenlijk het kruis tevoorschijn komen. Nou, waar denkt u aan als u het kruis hoort? Denk maar aan de Heer Jezus. Maar als je nou in vers 16 leest, dan staat er iets heel vreemds. Hij zegt niet, en God zegene je nou. Maar wat staat er in vers 16? De engel die mij verlost heeft. Het woordje heeft staat er trouwens ook niet in het Hebreeuws. Er staat eigenlijk de engel die mij verlost uit alle nood. Dat staat in de tegenwoordige tijd, een engel die een verlosser is uit de nood. Die zegenen deze jongelingen. Is dat niet vreemd? Er staat hier dat een engel de jongelingen zegent. Zou dat een foutje zijn? Zou die man nou echt door zijn hoge ouderdom misschien in de war geraakt zijn? Of zou hij iets weten wat veel rabbijnen zelfs nog niet begrepen hebben? Als je de Bijbel namelijk verder gaat lezen, dan zie je dat er inderdaad een engel is die steeds een verlosser is. Hij heeft Jozef verlost, hij heeft Jacob verlost, Jacob heeft zelfs met hem gevochten en hij krijgt een andere naam. Er wordt gezegd in de Torah dat je tegen die engel niet mag zondigen, want dan zal hij je zonde niet vergeven. Je ziet dat die engel bij mensen op bezoek is geweest en dat heel veel van die mensen dan zeggen, ik heb God gezien. Er is nog iets aan de hand. Die engel die deze mensen ontmoeten, die spreekt nooit namens God, maar altijd namens zichzelf. Die engel zien we ook bij Abraham. Als Abraham Isaac zou moeten offeren, dan zegt die engel, je hebt je zoon niet aan mij onthouden. Dat betekent dat die engel God zou moeten zijn. Hoe kan dat nou? Een engel die God is. In de rabbijnse literatuur wordt deze engel wel de Metatron genoemd. Hij die zit op de troon. Een engel die op de troon zit? Is dat niet vreemd? En de rabbijnen zeggen, ja, die engel, hij is een middelaar tussen God en tussen de mensen. Als je die engel gezien hebt, dan heb je eigenlijk Gods aangezicht gezien. En het doel van die engel is om God tot de mensen te brengen en de mensen tot God te brengen. En ik denk dat ze toch wel iets begrepen hebben. Wat ze alleen nog niet weten, en dat moeten wij ze nog vertellen, is dat die engel die er al was in dat Eerste Testament, maar die nog een geest was, die niet vlees en bloed was, Johannes begint te vertellen, die engel is hetzelfde als het woord, en dat woord is vlees geworden en is onder ons komen wonen. Die engel is Jezus. En je ziet dat hier de zonen van Jozef, die trouwens een beeld is van de Messias, ik vind het zo mooi, maar ik wil er niet al te diep op ingaan, je kunt er theologisch heel veel uithalen, zij ook een hele dag voor nodig hebben. Maar je ziet dat ze eigenlijk gezegend worden in Jezus' naam. Jezus is degene die ze zegent, is dat niet mooi? Ik heb ontdekt dat in dat Oude Testament op iedere bladzij het evangelie te vinden is en dat het eigenlijk zo nieuwtestamentisch is. Dat klopt ook, want toen Paulus en de andere apostelen moesten prediken, ze hadden geen Nieuw Testament, dus al hun preken moesten komen uit dat Oude Testament. En Jezus zegt, ja, de schriften getuigen van mij, dat klopt, dat was geen Oosterse overdrijving, het is helemaal waar. En hier heb je een voorbeeld daarvan. Nou, toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand in vers 17 op Efraïms hoofd gelegd had, was dat verkeerd in zijn ogen. En hij greep de hand van zijn vader om die van Efraïms hoofd te verleggen naar het hoofd van Manasse. En Jozef zei tot zijn vader, zo niet mijn vader, want deze is de eerstgeborene. Leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde het en zeide, ik weet het mijn zoon, ik weet het. Maar ook hij zal tot een volk worden en ook hij zal groot worden. Nochtans zal zijn jongere broeder groter zijn dan hij en diens nageslacht zal een volheid van volkeren worden. En ik geloof dat ook dat een diepe profetie is. En hij zegende hen te dien dagen en zeide, met u zal Israël zegen toewensen door te zeggen, God make u als Efraïm en als Manasse. En hij plaatste Efraïm voor Manasse. Weet je wat zo interessant is? Uit Efraïm is uiteindelijk Jozua voortgekomen. Mozes, die het symbool was van de wet van Gods Torah, is nooit in staat geweest om Israël in het beloofde land te brengen. Er zijn nog steeds mensen, ook in Nederland, die denken als je de wet gaat houden, dan word je verlost. Of ze denken dat er een tweewegenleer is. Als Joden nou maar de wet houden, ze hebben Jezus niet nodig. Als zij de wet houden, dan worden ze verlost. Lieve mensen, al in het Eerste Testament zien we dat bij de uittocht uit Egypte eerst de Heere God Israël verlost heeft. Israël door dat waterbad heen ging, wat het beeld is van de waterdoop. Je zou kunnen zeggen dat vertrekken uit Egypte is de bekering, dan de waterdoop. En pas daarna heeft God zijn Tora gegeven. Iemand zei, dat was eigenlijk de beloning op de uittocht, dat God zijn profetische plan gaf, want daar gaat het over bij de Tora. Maar Israël is niet verlost door de Tora te houden, door wetten te houden. Nee, eerst is er een verlossing en de verlossing is door genade, lieve mensen. En dan gaat God zijn Tora geven. En in het eerste verbond heeft de Heere God ontdekt dat Israël zijn wetten helemaal niet kon houden. En daarom zei hij, ik ga een nieuw verbond sluiten. Door mijn Heilige Geest ga ik mijn Tora voortaan in jullie harten schrijven. Maar wat zo mooi is, is dat Efraïm de voorvader is van Joshua. En Joshua is de naamdrager van de naam Jezus. In het Grieks is de naam Joshua namelijk Jezus. En wat deed Jezus? Hij was degene die in staat was om via Gilgal, er staat dan in de Bijbel waar de zonden van het volk werden weggerold, om via Gilgal Israël in het beloofde land te brengen. Is dat niet precies wat Jezus doet? Niet via Gilgal, maar via Gogolta, waar onze zonden worden weggerold, brengt hij ons in het beloofde land. Wat een diepte, hè? Hebben we 5, 6 versen gelezen met elkaar. En dan denk ik altijd, wat jammer dat onze samenkomsten in Nederland zo kort zijn. Als ik in Afrika ben, dan kan ik 5 of 6 uur preken. En dan zeggen mensen, stop je nou al. Ja? Maar ik hoop dat u thuis gaat doorlezen. En gaat ontdekken die rijkdom in het woord van God. Maar waar ik wat over wil zeggen en wat ik eruit wil halen is. In vers 20 staat, en men zal in Israël de zegen toewensen door te zeggen, God make u als Efraïm en als Menasse. Dit is een profetie. En die profetie is uitgekomen, want tot op de dag van vandaag, iedere vrijdagavond zegent de Joodse vader zijn kinderen. En weet je wat hij dan zegt tegen de jongens? Hij neemt ze dan, legt zijn handen op het hoofd en hij zegt, dat God jullie mogen maken als Efraïm en Menasse. Die zegen die wordt nog gebruikt tot op de dag van vandaag. Maar ja, de meisjes dan. Ja, je bent geen Jood om daar ook niet iets op te vinden. Voor de meisjes wordt er gezegd, Kesimech, Kesara, Rivka, Rachel, Velea. Dat jij gemaakt mogen worden als Sarah, Rebecca, Rachel en Lea. De 4 aartsmoeders van Israël, waardoor het volk een volk is geworden. Als die vrouwen er niet waren geweest. Owee, owee, owee. Ja, is dat niet mooi? En daarna, als de jongens en de meisjes gezegend zijn, dan wordt de priesterzegen uitgesproken. Dat de eeuwige je zegenen, hij bewaar je, hij laat zijn aangezicht naar jou stralen en hij heft jouw gezicht weer op. Hij geeft zijn genade. De eeuwige keren zijn gelaat naar jou en hij verleent je shalom. En is dat niet mooi? Om zo iedere week je kinderen te mogen zegenen aan het begin van de Shabbat. Maar wat is dat zegenen dan? En is dat allemaal zo belangrijk? Het woord zegenen, u weet dat de Heer Jezus de kinderen zegend, hè? De discipelen hadden er ook niet veel van begrepen. Die dachten, oh die kinderen. Maar de Heer Jezus vindt dat zo ontzettend belangrijk. Het woord zegenen heeft een aantal betekenissen. Eén daarvan betekent gewoon loven en prijzen en de eer geven. En wanneer het gaat over God, heeft het die betekenis. In het Engels zeggen we bless the Lord. Ja, zegent de Heer. In de Nederlandse Bijbelvertaling hebben ze ervan gemaakt, looft de Heer. Ja, omdat het een beetje voor in de Nederlandse taal een beetje raar klinkt van, oh, kunnen wij God dan zegenen? Maar het woord zegenen betekent ook prijzen. En in welke zin? Het woord is baruch, of barach is het werkwoord in het Hebreeuws. Dat komt eigenlijk af van een werkwoord wat betekent de knieën voor iemand buigen. Iemand de eer en de heerlijkheid geven. David had er niet altijd zin in trouwens om te gaan loven en te prijzen. Ik weet niet hoe dat in uw leven is. U staat natuurlijk iedere ochtend blij op, maar David had dat niet. En weet u wat hij dan ging doen? Dan ging hij tegen zijn eigen ziel ging hij spreken. Dan zegt hij, mijn ziel, hey, hoor je me? Ga God loven. En weet je dat dat zo mooi is? Als je tegen je ziel gaat spreken. Want het loven van God doen wij niet vanuit een emotie. Dat doen we in de eerste plaats vanuit een keuze. De Bijbel zegt ook dat we ons moeten verblijden. De Bijbel zegt dat we moeten lief hebben. Dat is wat anders dan een lief gevoel of dan een blij gevoel. Dat is een keuze die je maakt met je wil. Nou, misschien nog eens iets voor een andere preek. Maar dat is met loven ook. Het is een keuze die je maakt. Maar zegenen, het is net al gezegd. Naast het feit dat het betekent de knieën buigen, betekent het ook iemand zegen en voorspoed meedelen. Iets aanreiken aan mensen wat vanuit dat koninkrijk van God komt. En dat kunnen heel verschillende dingen zijn. Het Hebreeuwse woord zegenen betekent ook naderbij gebracht worden. Het doel van de zegen is altijd dat we heel dicht bij God komen. En is dat niet mooi? En is dat niet mooi als Jezus dan de kinderen zegent, dat hij aan ze meedeelt van het koninkrijk van God? Ik ben zo blij dat ik als kind de Heer Jezus heb leren kennen. Dat is een van de redenen waarom ik hier sta. En dat ik al jong vervuld was met de Heilige Geest. Nooit ben ik de Heer kwijt geweest. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar dan worden kinderen groter en is een tijd, dan gaan ze in de wereld. Lieve mensen, ik heb nooit in de wereld geleefd. Het hoeft helemaal niet. Maar het is ook belangrijk dat we onze kinderen zegenen en we de principes van de Bijbel weer gaan toepassen. Allereerst in ons eigen leven, in ons eigen gezin en ook in de gemeente. En ik geloof dat dit een heel belangrijk onderwerp is. Want de zegen brengt ons dicht bij God. De zegen brengt onze kinderen dicht bij God. De eerste keer dat we het zegenen vinden in de Bijbel is al in Genesis hoofdstuk 1. Meteen al de eerste of tweede bladzijde van uw Bijbel. Allereerst wordt tegen de dieren gezegd dat God zegent ze en dan zegt hij tegen ze, wat wordt er gezegd tegen de dieren, weet u het uit uw hoofd? Wees vruchtbaar, ja? Vermenigvuldig je, vul de wateren en de zeeën, ja? De zegen heeft te maken met vruchtbaarheid. En dan in 1 vers 28 wordt de mens gezegend. En wat zegt de Heere God tegen de mens? Wees vruchtbaar, vermenigvuldig u, vul de aarde. En de mens krijgt er iets bij wat tegen de dieren niet gezegd wordt. Er is dus wel degelijk een verschil, voor het geval u het nog niet opgemerkt had. En onderwerp de aarde en heb heerschappij over de vissen der zee, vogelen des hemels, over het gedierte dat op de aarde kruipt. Zegen heeft dus te maken met twee dingen. Met vruchtbaarheid, levenskracht in je binnenste, wat aan alle kanten naar buiten komt, waardoor er groei is en vermenigvuldiging is, maar het heeft ook te maken met gezag, met heerschappij. En ik merk dat zoveel christenen een probleem hebben met vruchtbaarheid. Er is weinig leven. Als ik vraag aan mensen, en hoeveel mensen zijn het afgelopen jaar tot de Heer gekomen? Wie heb je tot de Heer mogen leiden? Ja, dan krijg je soms een schamel antwoord. En hetzelfde over gezag. Ja, gezag over andere mensen. Nee, daar wordt niet over gesproken. Gezag over de natuur. Weet u over welke natuur ook gezag moet zijn? Die natuur die in jouw binnenste zit. Weet u dat er een hele dierenwereld soms in je binnenste zit? Ja. De stier is het symbool van de drift. Van die kracht, van die... Er zijn dieren die een symbool zijn van eigen wijsheid. Daar heb je natuurlijk allemaal geen last van. Maar de heerschappij van God moet beginnen, lieve mensen, in ons eigen leven. En Paulus zegt, als je eigen gehoorzaamheid volkomen is, dan mag je de andere ongehoorzaamheid gaan bestraffen. Waar? In geestelijke zin, in de gemeente, niet om mensen te bestraffen, maar ongehoorzaamheid die er is. En veel mensen hebben geen gezag in het koninkrijk van God, geen gezag over demonen, over wat voor dingen dan ook. Omdat ze geen gezag hebben in hun eigen leven, geen gezag over de zonde. De zonde heersen nog over hen, in plaats van dat ze heersen over de zonde. En de zegen is daar een sleutel in. En vandaag wil ik u iets waarvan ik geloof dat er een kostbare diamant wil ik in uw midden neerleggen. En ik wil u vragen om daarover na te gaan denken, daarover te gaan bidden. Maar ik wil u ook vragen om niet te denken, nou ja, was een aardige preek van Peter. Wie spreekt er volgende week? Ja? Of oma, moet er vanmiddag naar oma toe. Maar ik wil u vragen om de dingen waar ik over spreek vanmorgen in de praktijk te gaan brengen in uw eigen leven. Omdat ik zie, als je gaat zegenen, dan komt dat koninkrijk van God in mensen. De eerste keren dat ik het gezien heb en het heb meegemaakt was in de kinderkampen in de ruimte. Daar was het de gewoonte voordat de kinderen naar huis gingen, daar werden ze gezegend. En we hebben later bijzondere verhalen gehoord. Ik weet nog van een jongetje, die moest maandags nadat het kamp was afgelopen, moest hij geopereerd worden. Ging naar het ziekenhuis en hij werd nog van tevoren onderzocht. En de artsen konden helemaal niets meer vinden. En die zeiden, wat hebben jullie met dat kind gedaan? Die ouders zeiden helemaal niks. En die belden op naar het kinderkamp en zeiden, wat hebben jullie met mijn zoon gedaan? Nou, ze wisten helemaal niet dat hij geopereerd moest worden. Ze wisten niet dat hij ziek was. En zeiden, nee, we hebben alleen maar gezegend. Dat is het enige wat we gedaan hebben. En hij was genezen. We hebben gezien dat kinderen die leden aan stotteren. Er was een jongetje die kon geen zin zeggen zonder te stotteren. Nadat de zegen voor hem gebeden was, werd hem gevraagd, zou je de Heer Jezus ook willen danken voor de zegen? En hij bad een gebed zonder te stotteren en hij heeft daarna niet één keer meer gestotterd. Lieve mensen, als we de principes van het koninkrijk gaan begrijpen, ze zijn zo eenvoudig. Een kind kan het bevatten. Ik heb deze principes als kind geleerd. Nou, als ik het kan snappen, dan moeten jullie als grote mensen het helemaal kunnen snappen. En het is belangrijk dat we het gaan begrijpen. Ik weet van iemand die had een kennis en die kon geen kinderen krijgen. En die zei, nou, ik ga je zegenen. In de Bijbel zien we heel veel onvruchtbaarheid. Ja, Jezus is voortgekomen uit een geslachtslijn waar allemaal onvruchtbare vrouwen in zitten. Ja, God zoekt altijd een hele moeilijke weg. Waarom? Om zijn macht en zijn grootheid te bewijzen. En ze ontdekten dat die persoon, de eerste waar ze voor bad, raakte meteen daarna in verwachting. En ze heeft ontdekt dat vrijwel alle mensen die ze ging zegenen, die niet in verwachting konden raken, dat ze zwanger werden. En alleen maar door te zegenen. Helemaal niet door te bidden. Oh, Heere God, alstublieft wil een kind geven. Ik heb gezien dat mensen door het zegenen genezen werden. Zo vaak als er mensen ziek zijn, dan gaan we bidden en vragen. Oh, Heere, als het uw wil is, zou u alstublieft Jan willen genezen en beter willen maken. Maar als we gaan beseffen dat we in de zegen die heerlijkheid van God mogen meedelen, dat we uit ons binnenste mogen nemen, want Jezus is toch in ons, of niet? Amen. En we delen dat mee aan die ander, dan komt die zalving en die kracht van God. Ik weet van een jongetje die op school hele slechte resultaten had. En ouders zijn met hem gaan praten en het bleek eigenlijk dat hij een groot probleem met de leraar had. En toen hebben ze tegen hem gezegd, we gaan samen, iedere dag gaan we de leraar gaan zegenen. En dat jongetje heeft zulke goede resultaten, heeft hij behaald. Alleen door samen die leraar te gaan zegenen. Ik zou nog iets willen zeggen. Het onderwijs van de Heer Jezus gaat een stukje verder dan wat er in de wereld gebeurt. Ik heb soms het gevoel dat wij als christenen, en zo wil ik u aanspreken, als u nog geen christen bent, dan kunt u dat worden door de Heer Jezus aan te nemen. Maar soms heb ik het gevoel dat we helemaal niet met kop en schouder boven de wereld uitsteken. We hebben wel eens problemen met mensen. Dat gebeurt overal. Waar mensen zijn, ontstaan problemen. En dan komt natuurlijk ook altijd dat moeilijke onderwerp vergeven. Ja? Die ander vergeven. Ik heb ontdekt dat heel veel mensen dan uiteindelijk misschien met veel moeite op dat punt kunnen komen. Ja, ik heb hem vergeven hoor. Maar lieve mensen, dat is niet wat Jezus zegt. Jezus gaat nog een stapje verder. Hij zegt, zegen wie u vervolgen. Hij zegt, je moet je vijanden lief hebben. En dat is iets wat de wereld niet kan. Als u in staat bent om die ander te vergeven, dan bent u niet beter dan uw ongelovige buurman, want die kan misschien ook heel veel van zijn naaste uiteindelijk wel vergeven. Maar Jezus gaat een stapje verder. En dat zijn de principes van zijn koninkrijk. En het wordt tijd dat we de principes van zijn koninkrijk gaan toepassen. En ik spreek uit ervaring. Toen ik nog in opleiding was in het ziekenhuis, dat was heel wat jaartjes terug, maar toen je krijgt dan beoordeling in je opleiding. En die waren eigenlijk altijd heel erg goed, behalve op één afdeling. Want daar was iemand die mij helemaal niet mocht. En die schreef allerlei dingen en zei allemaal dingen die helemaal niet waar waren. Echt glasharde leugens. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk en dat kan natuurlijk gevolgen hebben voor je opleiding. Vooral als dat iemand is die dingen bepaalt over jou. En ik ging naar huis en ik ging in gebed en ik was zo boos. En ik zei, Heer, ik vind het zo eerlijk, oneerlijk. U moet daar wat aan doen, kunt u niet ingrijpen en zo. Ja, toch? Wij willen recht zien. Als Nederlanders, meeste Nederlanders hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ja, wij kunnen niet tegen onrecht. En dan gaan we bidden, Heer, wilt u recht doen? Ja, toch? En ik was zo aan het bidden. En de Heilige Geest sprak me aan en liet me zien de boosheid die er was in mijn hart. En de Heere God zegt, er zijn principes van mijn koninkrijk, die zijn anders. Het gaat niet om recht zoeken in de wereld. Het gaat niet om gelijk krijgen, lieve mensen. En God vroeg aan mij, wil je deze vrouw, wil je haar zegenen? Ik zeg, nou ja, oké. Heer, zegen Elvira. Amen. Echt hoor. Ik was zo boos, ja toch? En dan merk je, ook als grote mensen, soms zit een kleine kind nog in je. Ja, heb je daar ook wat last van of niet? Nou, de volgende dag, ik heb toch haar weer gezegend. En ik kon iets meer voor de bidden. En na het een aantal keren gedaan te hebben, ontdekte ik opeens dat terwijl ik haar zegende, God mij dingen over haar liet zien die met haar aan de hand waren. En toen kon ik daarvoor gaan bidden. En weet u wat er gebeurde? Na een tijdje kwam er een verandering. Weet u waar de verandering kwam? Bij mij. Bij mij. Maar toen mijn hart veranderd was, kon de Heilige Geest bij haar gaan werken. En voor ik wegging uit van die afdeling, daarom kan ik haar naam ook noemen, zijn wij hele goede vrienden geworden. Ja? En dat is zo mooi om dat te zien. En het was niet makkelijk, ja. Vooral als het iets betreft, het was meer dan oneenigheid of weet ik veel wat. Iemand kan jouw hele toekomst in de war gooien door slechte beoordelingen, begrijpt u? God wilde mij een les leren. En ik geloof dat we deze principes moeten gaan toepassen. Nou, als je gaat kijken in de Bijbel wat het zegenen betekent, dan zult je ontdekken dat zegenen heel veel meer is dan het goede voor iemand te bidden. Zegen is heel vaak ook profetie. En ook dat ontbreekt vaak in de gemeente. Nou, als je kijkt, ik ga het niet lezen nu, maar u moet zelf maar eens kijken in Genesis 49. Dat moet je thuis dan maar even doen. Maar dan gaat Jacob, al die andere zonen, gaat hij zegenen. En nou staat er in het Hebreeuws, is dat sterker nog dan in het Nederlands. In sommige Engelse vertalingen komt er ook wat sterker uit dan in het Nederlands. Dan staat er, en Jacob ontbood zijn zonen en hij zei, kom bijeen, opdat ik u bekendmaken wat in het laat der dagen zal geschieden. Dat staat er letterlijk in het Hebreeuws. Het is een profetie die zelfs gaat over het laat der dagen. Er wordt een speciale Hebreeuwse uitdrukking, Acherit HaYamim, zal u niet mee vermoeien, wordt daar gebruikt. Maar een uitdrukking die we in de profeten steeds tegenkomen. Ook Daniel spreekt erover dat in de Acherit HaYamim, er gaat een antichrist komen, er gaat een gruwel der verwoesting opgericht worden. Al die dingen. En de profetie van Jacob gaat zo ver dat het helemaal spreekt over de eindtijd, waarvan sommige dingen nog niet eens vervuld zijn tot op deze dag. En ik geloof, als wij gaan zegenen en gaan begrijpen dat zegen is iets spreken in het leven van iemand wat tot stand gaat komen, waardoor dingen gaan gebeuren naar de toekomst, dat zegenen profiteren is in het leven van iemand, dan gaan er veranderingen komen. En weet u hoe dat gaat komen? Maar op één manier. En dat is als we als gemeente gaan leren om gewoon de dingen die de Bijbel zegt te doen. En als onze vijanden al moeten zegenen, hoeveel te meer moeten we elkaar dan niet gaan zegenen. En ik wil u zo wat instructie geven, want ik geloof dat het goed is om ook deze dienst gewoon op een praktische manier te eindigen. Wat heeft het voor zin als ik onderwijs geef en we doen gewoon niet wat de Bijbel zegt. Dan zijn we net zo dwaas als iemand die in een spiegel is, heeft gekeken, wegloopt en weer vergeten is hoe hij eruit zag, zegt Jacobus. We mogen weten dat een zegen
datgene is, zoals Paulus zegt in de Efezebrief, als hij bidt voor de mensen in Efeze, dan zegent hij ze. Hij zegent ook God. Hij zegt: gezegend is de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. En hij bidt dan dat ze vervuld mogen worden met wijsheid en onderscheid die van God komt. Ik denk dat er dingen zijn die wij zo ontzettend hard nodig hebben, juist ook in onze tijd. Het kan ook omgekeerd werken. Alles wat wij met onze mond zeggen, en u weet dat wel, kinderen zeggen altijd schelden doet geen pijn, maar alles wat wij met onze mond zeggen heeft effect. In Spreuken 11 vers 11, kun je makkelijk onthouden, daar staat: in de zegen van de oprechte ligt de opkomst der stad, maar door de mond van de goddeloze wordt zij afgebroken. Ik geloof, als wij iets willen bouwen in ons eigen huis, in ons eigen leven, en ook in een gemeente. Gemeente is ook een huis of een stad. Als wij gaan zegenen en de zegen van God gaan spreken, dan gaat er groei komen. Gaan dingen veranderen. Maar soms zijn er goddeloze dingen, lieve mensen, ook onder ons. De manier waarop we praten, de manier hoe we over elkaar praten, hoe we over leiders praten. Ik heb pas in mijn thuisgemeente daar het een en ander over verteld. Hoe die principes in de Bijbel werken. De zalving van God, de heerlijkheid van God wordt in het Hebreeuws gewicht genoemd. En mensen zijn in staat om iemand aan dat gewicht toe te voegen of om gewicht weg te nemen bij mensen. En weet u waarmee u dat doet? Dat doet u met uw mond. Het Griekse woord mond betekent ook de scherpte van een zwaard. En u bent in staat om daar dingen mee kapot te maken, maar u bent ook in staat om daar vijanden mee te verslaan, want daar is dat zwaard voor. Om gedachten die niet van God zijn, om die daarmee te verslaan. Jezus zegt, als je iemand als een profeet ontvangt, dan krijg je ook het loon van een profeet. En ik merk als ik ergens kom en mensen zeggen, oh ja, daar heb je die Stephens. Of als je ergens komt en mensen zeggen, kijk, dat is een van de mensen waarin Gods geest woont. Weet u dat ik in het laatste geval zoveel van Gods kracht zie. En dat was ook bij de Heer Jezus, als hij in zijn eigen plaats kwam. Ja, velen zullen misschien zeggen, ja, zoontje van de timmerman of weet ik veel wat. En wil die wat vertellen? Nou, laat hij eerst maar naar zichzelf kijken. Moet je kijken in zijn eigen familie wat er allemaal gebeurt. Ja, zo wordt er gepraat. En hij kon daar heel weinig krachten doen. Hij genas alleen enkele door handoplegging, staat er. Hij deed wel wonderen, maar heel weinig. Maar als je als een profeet ergens komt, als je dat gewicht krijgt, doordat mensen je zegenen en op die manier spreken, dan ontvang je ook het loon van een profeet. En als u veel wil ontvangen, ook van de leiders in uw gemeente, dan komt het erop aan of u zegenend over hen praat. Of dat u alles kapot beredeneert, want daar zijn we als Nederlanders zo goed in. En er is zoveel kritiek. En er zijn zoveel dingen. En ik noem het goddeloos. Want alles wat niet bouwt, alles wat niet bijdraagt tot de bouw van het huis van God, is goddeloos, lieve mensen. En het wordt tijd dat er afgerekend gaat worden met de goddeloosheid in het huis van God. We hebben het zo vaak over de slechte wereld en de slechte mensen. Iemand zei van, oh, als God nou eens alle slechte mensen zou wegnemen van de aarde, wat zouden we dan een heerlijke wereld hebben? Dan zou jij er ook niet zijn. Want niemand is rechtvaardig, niet één. En het probleem is, we zien het wel bij de buren. Maar we zien het niet bij onszelf. Ja, dat bekende verhaal van de splinter en de balk. Maar dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar het zegenen, hoe doe je dat? Heel praktisch. Je bidt voor iemand. En je zegt, en ik leg altijd uit aan mensen, en dat moet je ook maar doen, als je zegent, altijd je handen spreiden. Dat mag je zo doen, Joden doen het vaak zo, omdat dat de letter Shin vormt van El Shaddai, dat maakt helemaal niet uit. Maar waarom die handen spreiden? Om te laten zien, ik heb je niks te geven, maar ik wil alles doorgeven wat God jou te geven heeft. Ja? En besef maar je afhankelijkheid van God. Dat is heel belangrijk.
Als je ontvangt moet je natuurlijk je handen dicht houden altijd. Ja, als je gezegend wordt, want dan moet het er niet doorheen vallen. Nou, grapje. Maar dan mag je zeggen, ik zegen jou, zoals Paulus zegt in Efeze 3, vers 16. Ik zegen jou met de rijkdom en de heerlijkheid en met kracht gesterkt te worden door Gods geest naar de inwendige mens. En dat Christus door het geloof woning gaat maken in je hart. Dat je geworteld gaat worden en gegrond gaat worden in de liefde. Zo zegen je elkaar. Je mag een zegen bidden voor wijsheid. Efeze 1, vers 17. En die ander, die mag dat aannemen. Je neemt de zegen niet aan in die zin van die persoon, want de zegen komt van God. En daarom maakt het dus ook niet uit wie jou zegent, want dat denken mensen altijd. Dus heel vaak in samenkomsten, en dan zijn er altijd mensen, ja, oh, ik wil dat die broeder voor me bidt, of die zuster. Lieve mensen, we moeten het afleren, deze dingen, want we kijken dan naar mensen, en we verwachten niet de zegen van God. Zolang we naar mensen blijven kijken, kan God u de zegen nooit ten volle geven. En ze mogen elkaar zegenen. Ik wil jullie allereerst zegenen, en als voorbeeld, ik wil u uitnodigen om te gaan staan. En ik wil dat doen met Psalm 23. De beste manier om mensen te zegenen is gewoon het woord van God te gebruiken. Ja? Alleen, u kent natuurlijk Psalm 23. Maar ik zeg nou niet, de Heer is mijn herder, maar de Heer is jouw herder. Ja? En ik wil u zegenen. En je mag ontvangen met deze psalm. De Heer is jouw herder. Er ontbreekt jou niets en het zal je aan niets ontbreken. Hij doet je nederliggen in grazige weiden en hij voert je zachtjes aan stille wateren. Hij verkwikt je ziel en hij herstelt je ziel. Hij leidt je in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. En al ga je door een dal waar de schaduwen van de dood zijn, je zult geen kwaad en onheil vrezen, want hij is met je en hij staat bij je. En zijn stok en zijn staf, die vertroosten je. Hij richt een tafel aan voor jouw aangezicht tegenover je tegenpartij. En hij zalft je hoofd en maakt het vet met olie. Hij vult je beker zo ver dat hij zelfs overvloedt. Ja, voorspoed en zegen zullen je volgen je leven lang. En je zult verblijven in het huis van de Heere tot in lengte van dagen. Amen.